Goedemiddag gemeente, mijn naam is Marieke Cirkel en ik heet jullie allen van hartelijk welkom in deze dienst. We groeten ook de mensen die thuis of elders deze dienst meebeleven. Deze dienst wordt geleid door dominee Mager uit Utrecht en het orgel wordt bespeeld door Jan-Pieter Karman. Namens de kerkraad wens ik u een hele goede en een gezegende dienst. Laten we deze nu staande beginnen.
Laten wij stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en die de aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. De gemeente van Christus, genade zij u en vrede. Van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met Gods Heilige Geest. Amen. Laten wij nu zingen Psalm 70, vers 1 en 2. Wij zullen nu als gemeente van Christus ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, die u ook op het papier kunt vinden. Dat zullen we samen zeggen en daarna zingen gezang 341 vers 1. Gij hebt uw woord gegeven nog voor ik u iets vroeg. En samen belijden ons geloof. U mag voor zover u kunt gaan staan. En dan belijden wij ons geloof in gemeenschap met de kerk. Die is van alle tijden en alle plaatsen. Met de woorden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige. Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. We gaan zo lezen uit de Bijbel, maar laten we nu eerst bidden om verlichting met de Heilige Geest. Heere, eeuwige God, u bent onze Vader en wij danken u, Heere, dat u ons voor de tweede maal deze dag bijeen gebracht hebt hier in uw huis. Wij danken u dat we hier in vrijheid mogen zijn om uw naam te bezingen, om te luisteren naar uw woord, om door u aangesproken te worden. Heere, we danken u dat u een God bent die spreekt, die zich laat zien door uw Zoon, de Heere Jezus Christus, en dat u in ons woont door uw Geest. En Heere, we bidden u ook nu in dit uur om uw Geest, zodat wij uw woord zullen verstaan. We bidden u voor de mensen hier in dit gebouw, of mensen die dit op afstand beluisteren, of later beluisteren en mee vieren. Heere, we bidden u of u ons aan wilt raken en dat we gesterkt en bemoedigd worden en dat we krijgen in ieder van ons wat hij of zij nodig heeft. Heere, we zijn uw volk en u hebt ons geroepen en we bidden u om een geopend hart om uw evangelie te verstaan. Niet alleen voor ons persoonlijk, maar ook voor ons als gemeente. Dat we het evangelie in onze gedachten begrijpen en geloven, maar dat we het ook uitleven in ons leven. Heren, wilt u ons daarin helpen en steeds weer doen groeien. En we doen u op een dag als vandaag dan ook voorbeden voor christenen die in het geheim samen moeten komen, waar het soms gevaarlijk is om voor het geloof uit te komen, of waar er onderdrukking is. Heren, we bidden u ook voor hen dat ze deze gezegende dag, de dag van de opstanding, zullen kunnen vieren en kunnen volharden. En dat het ons ook een voorbeeld mag zijn in volharding. Heren, we bidden dit alles in de naam van Jezus Christus. Amen. We gaan lezen uit de Bijbel, in het Oude Testament, Genesis 11. Genesis 11 vanaf vers 24 tot en met 12 vers 1. En ik had als thema voor boven de preek gezet het land van goed genoeg, gebaseerd op het leven van Terach, waar we straks bij stil zullen staan in de verkondiging. Dus we lezen nu uit Genesis 11 vers 24 tot en met 12 vers 1. En daar staat: toen Nahor 29 jaar was, verwekte hij Terach. Na de geboorte van Terach leefde Nahor nog 119 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. Toen Terach 70 jaar was, verwekte hij Abram, Nahor en Haran. Dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen. Terach verwekte Abram, Nahor en Haran. Haran verwekte Lot. Hij stierf nog tijdens het leven van zijn vader Terach in Ur, een stad van de Chaldeeën in zijn geboorteland. Abram en Nahor trouwden allebei. Abrams vrouw heette Sarai, Nahors vrouw heette Milka. Zij was een dochter van Haran die naast Milka nog een dochter had, Jiska. Sarai was onvruchtbaar. Zij kreeg geen kinderen. Terach verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en nam zijn zoon Abram met zich mee, evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Kanaan. Maar toen ze in Haran waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Terach leefde 205 jaar. Hij stierf in Haran. De Heer zei tegen Abram: trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Tot zover de schriftlezing. Wij zingen nu van gezang 484, vers 1 en 2. Waarom moest ik uw stem verstaan? Na de verkondiging is er een muzikaal moment waar we naar zullen luisteren. En dat muzikale moment gaat daarna over in het zingen van opwekking 717. Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. Dat zullen we zingen na de verkondiging en gaat zo in elkaar over. Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, heb jij de stem van God wel eens gehoord? Heb jij wel eens meegemaakt dat God je heel duidelijk een bepaalde kant op wees? Hij kan direct tot je spreken, of hij spreekt door de stem van iemand anders heen, of misschien wel door een bepaalde gebeurtenis waarin je duidelijk hebt van, nu moeten we die kant op, dit is iets van God. Soms een stem, soms een indruk. En je kunt druk bezig zijn met je leven, je dagelijkse beslommeringen, en dan zomaar opeens denk je van, ja, maar nu moet ik die kant op. En dat kunnen hele grote koerswijzigingen zijn, of juist heel erg klein, maar toch wel heel erg bepalend. En zo'n moment dat je die stem van God hoort, kan een fase in je leven zijn waarin je stilgezet wordt, waarin je luistert en dat je merkt van, en nu moeten we die kant op gaan. Ik denk dat het is wat Terach overkwam, de zoon van Nahor. Terach woonde in het land Ur van de Chaldeeën, in wat tegenwoordig Zuid-Irak is, iets ten noorden van Kuwait. Dat gebied dat kennen we nu vooral vanwege een grote hoeveelheid olie en ook heel veel politieke spanningen. Je leest er regelmatig, je hoort er regelmatig over. Maar in de tijd dat Terach daar in dat gebied van die Chaldeeën leefde, speelde dat allemaal nog niet. Het was er vooral woestijn, warm en droog. Overdag bloedheet en 's nachts kan het er heel koud zijn. En in de tijd van Terach was dat het gebied waar de Bedouïden doorheen trokken. Want het was er zo droog dat het niet mogelijk was om je ergens permanent te vestigen, want er groeide heel erg weinig. Dus als je kwam met je kudde schapen of runderen of kamelen, dan liet je ze in dat gebied grazen totdat er geen grassprietje meer over was en dan trok je verder naar nieuwe grazige weiden. Dus het was een nomadisch bestaan. Je trekt van de ene plek naar de andere plek en je had een tent en dan zette je dat daar neer totdat het weer tijd was om verder te gaan. Terach leidde waarschijnlijk zo'n Bedouïden bestaan. En de naam Terach betekent ook zoiets als de reiziger. Hij die op doortocht is, hij die altijd onderweg is. Nu was Terach een gezegend mens, want hij had 3 zonen. Abram, Nahor en Haran zijn jongste. En we kunnen ons natuurlijk voorstellen dat die zonen van Terach weer helemaal meegingen in het spoor van hun vader. Want in die tijd was het nog niet zo dat je je eigen studie of je eigen vak koos. Maar de kinderen deden het werk van hun ouders. En zij trokken dus ook weer verder met de dieren van plaats naar plaats. Nou, als je nou goed naar Genesis 11, de tekst die we gelezen hebben, kijkt, dan zie je dat in het gezin van Terach vreugde en verdriet elkaar nogal afwisselen. Er was blijdschap, maar ook verdriet. Toen Terach voor het eerst ouder werd, noemde hij zijn oudste zoon Abram. En dat betekent vader van een volk. Met andere woorden, Terach stelde zich nogal veel voor van de toekomst. En hij droomde ervan dat uit deze zoon een heel volk zou voortkomen. En ik kan me dus ook wel voorstellen dat Terach niet blij was dat voor Abram, zijn zoon, de vader van de volken, dat er kinderen uitbleven. Hij trouwde met Sarai, maar ze kregen geen kinderen. En voor Abram zal het niet gemakkelijk geweest zijn, die kinderloosheid en dan ook nog de naam vader van een volk. Alsof je een manager van niks bent of een leider van niemand of een koning zonder onderdanen. Hij is een vader van een volk, maar geen kinderen. Nou, in onze tijd, in onze cultuur, is ongewenste kinderloosheid heel heftig voor een man en vrouw. Soms wordt ervoor gekozen, maar heel vaak toch ook niet. Maar in de tijd en de cultuur waarin Terach leefde, lag dat nog allemaal veel moeilijker. En net zoals dat ook nu geldt in bijvoorbeeld in Afrika. Ik heb zelf jaren in Rwanda gewoond en dan merk je dat zodra een jongen en een meisje gingen trouwen, dat de druk heel erg groot was van er moeten kinderen komen. En zolang een echtpaar nog niet geen kinderen heeft, dan tel je eigenlijk niet helemaal mee. Daar wordt van alles van gevonden. De druk om nageslacht te krijgen is groot. En ook van Terachs tweede zoon, na Abram, Nahor, lezen we dat hij aanvankelijk geen kinderen had. Dus dat was toch wel een pijnlijke geschiedenis. Maar als je dan dicht op de tekst zit, dan kun je zien dat met name de jongste zoon, Haran, weer heel veel blijdschap bracht in het gezin van Terach, want hij kreeg 3 kinderen, een zoon en 2 dochters, Lot, Milka en Jiska. Dus met andere woorden, er was toch weer hoop voor de toekomst. Het geslacht van Terach leek toch nog weer verder te gaan. Maar tegelijkertijd was er ook weer verdriet. Want Haran, de jongste zoon dus van Terach, stierf. En daarmee liet hij dus 3 kinderen achter. In vers 28 staat letterlijk, Haran stierf voor het aangezicht van Terach. Dus we weten niet hoe hij stierf. Plotseling door een ongeluk of een slopende ziekte of wat dan ook. Maar zijn vader Terach moest hem machteloos laten gaan. Het staat allemaal tussen de regels. Het is allemaal heel compact geschreven. Maar als je dat dan zo leest, dan kun je je voorstellen dat het verdriet van Terach enorm geweest zal zijn. Achter de droge biografische feiten uit Genesis 11 vanaf vers 24 gaat een heel levensverhaal van iemand schuil. En dan is er nog iets belangrijks te vertellen. Terach en zijn kinderen en zijn kleinkinderen leefden in Ur van de Chaldeeën. En afgezien van de woestijn en de droogte was er nog iets opmerkelijks met deze plek. Nergens ter wereld kun je zo goed sterren kijken als daar. Overdag een strak blauwe lucht en 's nachts zie je miljoenen sterren. Dus de Chaldeeën stonden ook bekend als beroemde astrologen. Die mensen keken altijd naar boven naar de lucht 's nachts. En waarschijnlijk kwamen misschien de wijzen uit het oosten ook wel uit deze streek. En met zo'n immens firmament krijg je als vanzelf misschien wel een besef van je eigen nietigheid, je eigen kleinheid. En de woestijn is sowieso ook bij uitstek een plek om God te ontmoeten. Er is geen wifi, er is geen bereik, weinig prikkels, je zit met jezelf opgescheept. Dus ook een prima plaats om God te ontmoeten. En ergens daar dus, in dat gebied van de Chaldeeën, onder die sterrenhemel, sprak God met Terach dat hij op weg moest gaan. Hij werd niet alleen letterlijke nomade, gaande van plaats naar plaats, maar ook geestelijk moest hij onderweg gaan naar een land dat God hem wijzen zou. En zoals je als mens ook een geestelijke nomade kunt worden, door dat wat oud en vertrouwd is en dat wat je van huis uit meegekregen hebt op afstand komt te staan, om daardoor heen de God achter onze goden en onze eigen godsbeelden en afgoden te ontdekken. En nu gaan we op reis om God met een hoofdletter te gaan ontmoeten. Terach ging dus als het ware op vakantie, maar niet in de zin van we gaan er even tussenuit en dan zijn we weer opgeladen en keren we weer terug naar ons eigen leven. Nee, deze reis nam een ander perspectief aan. Hij zou een ander mens worden met alle risico's van dien. Er staat dat Terach zijn zoon Abram, zijn schoondochter Sarai en zijn kleinzoon Lot meenam om verder te trekken. Maar ook Nahor en de anderen gingen mee. En het doel van de reis was dus om naar het beloofde land te gaan. In Ur was al duidelijk dat Terach naar Kanaan wilde gaan, want er staat in vers 31, en zij trokken met hen uit Ur van de Chaldeeën om naar het land Kanaan te gaan. Dus je zou kunnen zeggen dat Kanaan als het ware al stond ingetoetst in de navigatie als eindbestemming. Ook al was het zo dat Terach en de zijnen er zich nog niets bij voor konden stellen van wat voor gebied dat was, het dat net zo goed Saturnus kunnen zijn. Maar blijkbaar is het dus zo dat niet in eerste instantie Abram geroepen werd, maar zijn vader Terach om naar het land te gaan dat de Heere God hem wijzen zou. Terach hoorde naar de stem van God en hij was eraan gehoorzaam. Hij luisterde en hij ging op weg met zijn kleine familie. Maar dat betekende wel dat hij het graf van zijn jongste zoon, van Haran, moest achterlaten in Ur. En het was dus tijd van Terach om verder te trekken. Hij ging op reis. Maar wie er ook meeging, zijn overleden zoon Haran, was iets van de geschiedenis. Dat moest hij achterlaten. Terach nam Abram en Nagor mee, maar ook Lot, Milka en Jiska, de kinderen van zijn overgebleven zoon, van zijn overleden zoon Haran. Die twee dochters werden uitgehuwelijkt aan de twee overgebleven zonen van Terach. Tenminste, Milka trouwde met Nagor, Terachs tweede zoon. En er is een Joodse uitleg die suggereert dat misschien die Jiske, dat dezelfde persoon is als Sarai, die met Abraham zou trouwen. En dat zou impliceren dat de twee dochters van Haran dus uitgehuwelijkt werden aan die twee oudste broers, aan hun ooms. Terach wilde zijn familie dus voor uitsterven behoeden. En niet alles van Lot, de overgebleven zoon van Haran, af laten hangen. En misschien wat dan ook wel meespeelde was dat Terach niet wilde dat zijn familie onder invloed was van allemaal plaatselijke afgoden daar in Ur. En al die goden die zij daar ontmoeten onderweg, op weg naar dat beloofde land. Een element dat wel vaker mee zou spelen in de geschiedenis van Genesis. En zowel Isaac als Jacob zochten, of er werd een meisje voor hen gezocht binnen hun eigen familie. Ook wel vanwege het behoud van het geloof in de God van Israël. Maar van Sarai en van Milka, de vrouwen van Abraham en Nagor, geldt in eerste instantie dat zij voorlopig geen kinderen kregen. Dus de vraag is, hoe moet het verder? Hoe zou het straks gaan eindigen? Het einde van een droom. Had Terach het misschien niet goed gehoord toen hij dacht dat God hem riep? Als je van Ur van de Galdeeën naar Kanaan reist, dus van Zuid-Irak naar wat tegenwoordig Israël is, dan ga je niet in een rechte lijn dwars door de woestijn. Dat is veel te gevaarlijk, want dan kom je halverwege de reis om van de dorst daar midden in die Saoedische woestijn, want je kunt nergens water putten en de dieren zouden dat niet volhouden. Dus als je op reis gaat, dan volg je het water. Dus wat Terach en zijn familie deden is dat zij stroomopwaarts de rivier de Eufraat volgden, hè, dwars door wat tegenwoordig Irak heet. En als hij dus stroomopwaarts gaat, komt hij in een gebied dat steeds hoger is, waar het wat koeler is en waar ook meer regen valt. En waar dus ook meer groeide. Dat was het gebied dat tegenwoordig ligt op de grens van Turkije en Syrië. Ergens in de bovenstroom van de Eufraat. En daar zette Terach zijn tent op. En daar groeide wel voldoende. En op een gegeven moment stond die tent daar en die bleef er maar staan. En ja, het werd zoiets als een soort permanente nederzetting. Er groeide voldoende, het raakte niet uitgeput. En Terach, hij trok niet langer verder naar Kanaan. En op de plek waar hij verbleef, begon een dorpje. En Terach noemde die plek heel symbolisch Haran, naar zijn overleden zoon. Alsof hij dat wat geweest is, vast wilde houden. Zijn jongste, zijn overleden zoon Haran, zat Terach misschien wel meer in zijn gedachten dan die twee oudste broers die nog leefden en die met hem mee zouden gaan naar Kanaan, het beloofde land. Nou, de tekst van Genesis lijkt ons in eerste instantie op het verkeerde been te zetten. Terach was 70 jaar toen hij Abram, Nagor en Haran kreeg. Dat lezen we in Genesis 11, vers 26. En er staat ook dat hij stierf in de leeftijd van 205 jaar. Dus dat is dus 135 jaar later. Met andere woorden, Abraham was 135 toen zijn vader Terach stierf in het land Haran. Maar als we kijken in Genesis 12 vers 4, zien we dat Abraham 75 jaar oud was toen hij uit Haran vertrok. Met andere woorden, Abraham verliet Haran en hij ging op weg naar Kanaan, terwijl zijn oude vader Terach nog leefde en achterbleef. Abraham heeft niet gewacht tot zijn oude vader stierf voordat hij verder trok. En ik kan mij voorstellen, zeker in die tijd waarin kinderen een grote verantwoordelijkheid hadden in de mantelzorg voor hun ouders, ja, dat Abraham heel veel redenen had, dat er veel druk was om in Haran te blijven, om daar voor die oude vader te zorgen en om niet verder te trekken. In Genesis 12 vers 1 roept God Abraham uit Haran, zoals hij Terach eerder in Genesis 11 vers 31 al uit Ur riep. We weten niet precies hoe lang Terach, Abraham en Lot in Haran verbleven, maar op een gegeven moment ging de roeping over van de vader op de zoon. Op een gegeven moment richtte de Heere God zich tot Terachs oudste zoon Abraham. En deze moest op weg gaan. Want het oorspronkelijke doel stond nog steeds. De Heere God had Terach geroepen om naar Kanaan te gaan. Het land van de belofte. Het land van melk en honing. Terach zou niet langer een zwerver of een reiziger zijn. Terach had de droom dat er uit zijn kinderen een volk zou ontstaan. Abraham, vader van een volk. En hij droomde ervan dat hij die stamvader zou worden. Maar er leek weinig van terecht te komen. Van zijn drie zonen hadden er twee geen kinderen. En degene die wel kinderen kreeg, die stierf voortijdig. Met andere woorden, Terach had een zwaar leven gehad. Misschien dat het economisch allemaal wel voor de wind ging. Misschien dat hij een grote boer was. Maar voor zijn eigen familie zag hij geen toekomst. In eerste instantie had hij de stem van God verstaan. God had tegen hem gesproken. Je moet verder trekken. Ga op weg naar het land dat ik je wijzen zal. Maar ergens halverwege is hij blijven steken. Hij zat in het land van goed genoeg. Hij zat in het land van, ik vind het wel mooi zo, ach, zo kan het ook wel. Alsof hij het beloofde niet meer geloofde. De roeping van Terach ging over naar de zoon. Abraham moest naar Kanaan gaan. En God beloofde dat hij hem tot een groot volk, tot een vader van een volk zou maken. Het is misschien wel bijna traumatisch wat God tegen Abraham zegt. Want zijn leven lang heeft Abraham die druk van die vader gevoeld van zorg voor nageslacht, zorg voor nageslacht. Je heet vader van een volk. Maar je vrouw kan je geen kinderen geven. En dan doet God die belofte, ga naar het beloofde land en ik zal zorgen voor nageslacht. Dus bepaald niet makkelijk. We kunnen net als Terach wel vastzitten in een bepaald stramien. Dat je door het leven getekend leeft. Dat je je blik richt op het verleden. En dat je als het ware staat met je rug naar de toekomst. Maar God roept je ook nu op om uit te trekken. Terach is op weg naar het beloofde land, maar halverwege bleef hij hangen. Hij noemde die plek Haran ter herinnering aan wat geweest is. En misschien was het ook niet makkelijk voor die oudste zoons Abraham en Nagor, dat die vader alleen maar bezig was met van wat er toen gebeurd is in Ur der Chaldeeën en hoe het leven daar was. De vraag hoe begrijpelijk ook is of dat goed was. De plaats Haran, halverwege Ur van de Chaldeeën en het beloofde land Kanaan, kun je het land van goed genoeg noemen. Ooit heb je gehoor gegeven aan de roepstem van God. Je bent op weg gegaan met God omdat er geweldige beloften vanuit het evangelie voor je klaar liggen. Ik begon deze preek met de vraag, heb jij de stem van God wel eens gehoord? En misschien waren er ook wel mensen die dachten, nou, ik niet. Dat klinkt een beetje vaag en zweverig. Maar het is met die stem van God zo, God schreeuwt niet. Er moet niet te veel lawaai zijn in je leven. En neem je ook de tijd om naar God te luisteren. En laat dat niet alleen afhangen van die paar weken vakantie. Of van dat concertbezoek of die wandeling in de natuur of een toevallig dit. Maar God sprak tot Terach juist in de woestijn. Hij was ontvankelijk van wat wil God nu tegen mij zeggen. En de zorgen of het leven van elke dag kan de overhand krijgen. Ooit was je vol van God. Toen je belijdenis deed bijvoorbeeld. Of toen je je liet dopen. Tijdens een Alpha-cursus bijvoorbeeld. Of een weekend werd je geraakt. Dat was een heel bijzonder moment. Maar zonder dat je het precies aan kunt wijzen, is die reis naar het beloofde land wat op de lange baan geschoven. Je zit in het land van goed genoeg. Zo kan het ook wel. En daarom, broeders, zusters, teer voor geestelijke ervaringen niet alleen op het verleden, op wat God ooit heeft gezegd. Misschien dat die vraag, heb jij de stem van God gehoord? Dat ze zegt van ja, dat was toen en toen, zoveel jaar geleden, 10, 20 of weet ik hoe lang geleden. God heeft ooit gesproken, maar die God is nog altijd dezelfde. En daarom nam Abraham die roeping van zijn vader over. Waar Terach bleef hangen, ging zijn zoon verder. Abraham was bereid, zoals ook Jezus van ons vraagt, om zijn vader en zijn moeder en broer achter te laten en verder te trekken, gehoorzaam aan de stem van God. Wees niet tevreden met het land van goed genoeg. God heeft voor u en voor jou nog veel meer in het verschiet liggen en ook voor ons als gemeente. Het is niet een trucendoos, je kunt het niet precies kopiëren, je kunt het niet organiseren, je kunt het niet afdwingen. Maar de roepstem van God blijft een geschenk, je mag het wel verwachten. Waar bent u en waar ben jij op jouw reis? Heb jij misschien je eigen stadje Haran gebouwd langs de kant van de weg, ergens halverwege die route van Ur naar Kanaan? En daarbij speelt leeftijd geen rol. En misschien dat je bijvoorbeeld op de middelbare school of waar dan ook heel intensief bezig was met God. En had je heel veel christelijke vrienden. Of je begon je geestelijke reis net als Terach op weg naar het beloofde land. Maar misschien door studie of door stages of door je eerste baan of door een relatie of door wat dan ook is het allemaal op de lange baan geschoven. En inmiddels staat je tent al heel lang op dezelfde plek en voel je, ach, het is niet meer zo nodig om nog verder te gaan. Ik zit in het land van goed genoeg. Terach is op een dag op de gezegende leeftijd van 205 jaar gestorven. En hij woonde nog altijd in Haran. Wij zijn nog altijd onderweg. Ik zou er niet op rekenen dat we 205 gaan worden, hoe gezond en bewust je ook leeft. Maar als je jezelf stil durft te zetten om die stem van God te horen en opnieuw te luisteren, dan liggen er geweldige nieuwe ervaringen met God in het verschiet. Vreugdevolle en verdrietige gebeurtenissen onderweg kunnen een bron worden, niet om stil te staan, niet om nostalgisch terug te kijken, maar om daarmee verder te gaan. Trek daarom verder naar het land dat God u en jou wijzen zal. Amen. Laten we met elkaar danken en voorbeden doen. Eeuwige God, wij danken u voor uw woord. Een woord van hoop. Een woord van toekomst. Een woord van ga verder. Ik ga mee. We danken u voor uw trouw. Dat we u kunnen ontmoeten in de stilte. Dat u een God bent die spreekt. Heer, we danken u dat we dat elke keer weer bij stilgezet mogen worden. Soms is er heel veel ruis in ons leven. Zijn we druk met van alles en nog wat. En dan is het zo goed om stilgezet te worden van tijd tot tijd. Om uw stem te verstaan. Heer, we danken u voor het woord dat tot ons kwam. Aan de hand van het leven van Terach. Maar heel veel mensen hebben misschien ook wel de ervaring van Terach door. Dat mensen door het leven getekend zijn. En heren, we willen u voorbeden doen voor mensen die opzien tegen het leven. Die toch inderdaad wel vaak terugkijken naar wat geweest is. Heren, we bidden u voor mensen die een geliefde verloren hebben. We bidden u voor mensen die allerlei verwachtingen hadden van het leven die anders uitpakten. We denken ook aan mensen die met kinderloosheid te maken hebben. Of heel veel ander verdriet of soms stil verdriet dat er is. Heren, wilt u dan troost bieden. En dat ook de kerk een plaats mag zijn waar dat gedeeld kan worden. En dat daar naar gehoord wordt. Heren, we willen u bidden voor mensen die het moeilijk hebben. Hier in de stad. Ook in dit land. En heren, we bidden u voor, ja, voor de wereld waar zoveel aan de hand is. Heren, we bidden u voor vrede in gebieden waar mensen gedwongen worden op de vlucht te gaan. Gedwongen worden om weg te gaan van huis en haard omdat het er niet meer veilig is. Heren, wilt u hen ook nabij zijn. Heren, we danken u dat we deze dingen bij u neer mogen leggen. Hoor ons gebed. In de naam van Jezus Christus. Amen.
Goedemiddag gemeente. Mijn naam is Dominique Prins. Vanmiddag de diaken van dienst. Namens de diakonie wil ik graag de collecte toelichten. De eerste collecte is voor stichting Elroy. Utrecht is een mooie en prachtige stad waar we met elkaar samenleven. Eén groep die vaak buiten de samenleving valt en die er vaak niet bij hoort, zijn de prostituees. Stichting Elroy zoekt verbinding met hen door het creëren van relaties die losstaan van het werk dat deze vrouwen doen. Gezien, maar niet bekeken, is het leidende motto van Elroy. Elroy werkt onder andere via een laagdrempelige huiskamer waar vrouwen gastvrij ontvangen worden en waar naar hen geluisterd wordt. Elroy wil handen en voeten geven aan waarden zoals naastenliefde, gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid. Met deze collecte ondersteunt u het werk van Elroy. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. Deze collecte is voor de opbouw van onze wijkgemeente en is een aanvulling op de actie Kerkbalans. De zendingscollecte is dit kwartaal voor MAF Nederland, Missionary Air Force. Centraal-Azië wordt verscheurd door armoede, honger en is qua veiligheid instabiel. Veel steden en dorpen zijn onbereikbaar. MAF maakt mensen bereikbaar voor Gods liefde in woord en daad. Daar waar wegen ophouden, daar vliegt de MAF verder. U kunt de collecte op de gebruikelijke manieren geven. Via de instructies die u vindt op de liturgie, via de kerkapp of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegene u en uw gaven.
Wij zingen ons slotlied, Psalm 113, vers 1, 2 en 3, vooraf aan de zegen. Prijs, halleluja, prijs de Heer. Verhef dan uw hart en ontvang de zegen van God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. En de gemeente antwoordt met Amen.